Vanmorgen zullen we het over de ziekenzalving hebben. U heeft het vast al gelezen op het briefje. En het is volgens mij vorige week ook afgekondigd. Ik moet u zeggen, ik heb dat onderwerp eigenlijk al jaren op mijn hart. Maar de ziekenzalving is zo'n kwetsbaar en intiem iets. Dat kun je er niet even tussendoor behandelen. Dat verdient echt aandacht. De ziekenzalving heeft met Gods geest te maken. En Gods geest trekt zich terug als er geen geest van zachtmoedigheid is. Of onbegrip, of ongeloof. Dan werkt Gods geest niet. Zelfs de Heer Jezus kon niet genezen als er ongeloof was. Het klinkt misschien wat gek, maar God gaf mij de rust en de vrede om nu dat onderwerp met u te bespreken. Doe maar, vertel er maar over. Het is goed om het nu te doen. Het kan nu. Soms dan heb je het gevoel dat de Heer je toestemming geeft, als het ware. En dat gevoel had ik heel sterk. Want weet u, als je het over genezing hebt, zit je altijd in een spagaat tussen twee meningen. De een zal met overtuiging zeggen dat God altijd geneest. Maar dat is niet wat ik altijd om me heen zie. Weer een ander zegt, nee, je moet genezing claimen. Maar dat vraag ik mij ook af. Dat claimen, tenzij de Heilige Geest je dat duidelijk maakt. Weer een ander roept, maar je moet erin berusten. En ze verwijzen dan naar de doren in het vlees bij Paulus. Maar dat is ook even een te wat snelle conclusie. Want de praktijk is, zo weten we, genuanceerder. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, God geneest mensen. Maar nee, niet altijd worden mensen genezen. In dat spanningsveld, in die spagaat zit je. Of soms word je genezen, zoals in mijn geval, voor eerst iets anders door God. Ik stel voor dat we gewoon even een moment de ogen sluiten en stil worden. Om ons echt op God te richten bij dit zo kwetsbare onderwerp. Zullen we even stil zijn? Vader in hemel, we hebben behoefte, Heer, om gewoon even stil te zijn, om ons op u te richten, Heer. Om u te vragen of u met uw Heilige Geest met kracht in ons wilt gaan werken vanmorgen. Om ons, als het ware met geestelijke ogen, die diepe geestelijke dimensie van de zalving te zien en te begrijpen. Heer, open onze ogen maar en laat me zien, Heer, wat u ons vanmorgen wilt leren. Amen. 19 maart 1998. Dat is een dag voor mij die ik nooit zal vergeten. Het was namelijk de dag dat ik gezalfd werd. En dat was een keerpunt in mijn leven. Het was zo'n intiem moment met de Heer God, dat ik er een jaar lang niet over kon praten. Omdat ik het gevoel had dat doordat ik erover ging praten, ik iets van dat intieme moment afdeed. Misschien wel een beetje bang voor reacties van mensen die me misschien een beetje in twijfel trokken. En daar was het mij te dierbaar voor. Daar was het mij te dierbaar voor. Ik heb een jaar lang niet kunnen bidden zonder in janken uit te barsten. En zelfs nu, na 15 jaar, heb ik deze week bij de voorbereiding van deze preek heel wat afzetten janken achter mijn pc. Omdat ik weer zo bezig was met dat moment. De oudsten hadden mij die dag heel dicht bij de Heer gebracht. En lieve broeders en zusters, dat is zo'n intieme ervaring. Dan valt al het andere weg. God genas mij in de eerste instantie geestelijk. Hij maakte de weg vrij. En daarna kwam er pas ruimte voor lichamelijke genezing, lichamelijke rust. Niet direct, maar zo langzamerhand. Maar het begon allemaal met de ziekenzalving. Vanmorgen wil ik u gewoon maar een eerlijk verhaal vertellen. Geen opsmuk, geen fantastische verhalen. Nee, gewoon eerlijk vertellen over de ziekenzalving. En ik ga u vanmorgen ook niet vertellen dat ik weet hoe het allemaal zit met het lijden in de wereld. Ik weet ook niet waarom de ene mens meer lijdt dan de ander. Enfin, Jan heeft het u vorige week de vraag ook voorgelegd. En voor zover ik het via internet kon horen, wist u het ook niet precies. Dat kunnen we ook niet weten. En ja, ik weet ook wel dat we nog steeds onder de gevolgen van de zondeval leven. Maar waarom de een meer lijdt dan de ander, ja, daar heb ik ook geen antwoord op. Ja, ik zeg maar wat, als iemand zijn hele leven gerookt heeft, ja, dan kan ik me voorstellen dat die sterft door longkanker. Dan is dat logisch. Maar hoe vaak zit je niet aan het ziektebed van iemand die doodziek is, en dat je gewoon niet weet wat je moet bidden, wat je moet zeggen, hoe je die persoon kan bemoedigen. Hoe machteloos je kan zijn als je voor een doodziek kind mag bidden. Nee, ik heb ook niet op alle vragen het antwoord. Er is maar één die op alle vragen het antwoord heeft, en dat is de Heere God. En wij kunnen dan maar één ding doen, en dat is dicht bij het woord blijven. Dicht bij de Heer leven. In afhankelijkheid naar Hem opzien. Een aantal jaren geleden, toen ik bijna klaar was met mijn studie, toen mocht ik een eindscriptie schrijven. En ik dacht, waar wil ik dat nu over hebben? En ik dacht, ik ga het hebben over, ik wil een onderzoek doen naar ziekte en genezing. Ik wil nou wel eens een keer weten hoe dat zit. Hebben we nu recht op genezing? Kun je dat claimen of niet? Of hoe zit dat nou precies? En nadat ik heel veel bijbelgedeelten over genezing bestudeerd had en stapels boeken gelezen had, interviews gehouden, onderzoeken gedaan, had ik uiteindelijk een scriptie van heel veel pagina's. En uiteindelijk heb ik daar de volgende stelling in opgeschreven. Let goed op. Christus is aan het kruis voor onze zonden en de gevolgen van de zondeval gestorven. Een van de gevolgen van de zondeval is ziekte. In het komende koninkrijk zullen we definitief van ziekte genezen zijn. Tot die tijd geeft de soevereine God soms genezing als teken van het komende koninkrijk. Het is Gods wil dat we allen genezen, maar Hij bepaalt het tijdstip waarop dat gebeurt. Wij kunnen dus niet gezondheid claimen, tenzij God ons dat heel duidelijk maakt door zijn Heilige Geest. Tot zover de stelling. Mensen, we kunnen wel 100 preken vullen over genezing. Maar vanmorgen willen we ons richten op de ziekenzalving. De zalving met olie als sacrament wordt in het Nieuwe Testament slechts 2 keer genoemd, namelijk in Jacobus 5 en in Marcus 6. Maar het geestelijk belang hangt natuurlijk niet af van het aantal schriftgedeelten. We gaan zo meteen met elkaar het schriftgedeelte met elkaar lezen en bestuderen. Af en toe wordt het misschien een klein beetje technisch, maar Ja, daar ontkom je niet aan bij zo'n onderwerp. Daarna zal ik wat ervaringen uit de praktijk met u delen, als ik het zo mag zeggen. Vervolgens leg ik u uit hoe dat dan gaat, zo'n ziekenzalving. Als we naar iemand toe mogen gaan om iemand te zalven. En aan het eind van de preek zijn er twee mensen die iets zullen vertellen over hoe zij de ziekenzalving ervaren hebben. Zullen we eens met elkaar lezen, Jacobus 5. Jacobus 5, vanaf vers 13. Jacobus 5 vanaf vers 13. En ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover. Het kan zijn dat u een andere vertaling gelezen heeft. Dan merkt u dat bepaalde dingen anders vertaald worden. U merkt daarin ook de worsteling die vertalers soms hebben met bepaalde woorden. In dit gedeelte bespreekt Jacobus, de broer van Jezus, 4 situaties die een christen kan meemaken. Namelijk ongeluk, voorspoed, ziekte en zondige dwaling. In elk van deze situaties laat Jacobus de lezer in actie komen. Want geloven is niet passief afwachten, het is actief bewegen. Ten eerste, als iemand het moeilijk heeft, het gaat dan hier nog niet over ziekte, maar over verdriet of moeilijkheden. Dan zegt Jacobus, ga dan bidden. Ten tweede, daarentegen, als iemand vrolijk is, vol goede moed, zingt God dan eer toe. Maak muziek, aanbid God met muziek, door zang. Zingen is ook een vorm van bidden. Oké. Nou, tot nu toe is dat wel duidelijk. Maar nu wordt het iets moeilijker. Vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. Is iemand onder u ziek? Wat bedoelt Jacobus precies met ziek? Bedoelt hij een lichamelijke ziekte of een psychische ziekte of een beetje ziek of erg ziek of heel erg ziek? Nou, het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt, betekent krachteloos, zwak zijn. Dat woord dat komt 34 keer in het Nieuwe Testament voor. 20 keer wordt het voor lichamelijke ziekte gebruikt en 14 keer voor een psychische ziekte. Met andere woorden, het kan dus beide. Is iemand ziek, dan kan het dus beide betekenen. In vers 15 trouwens gaat het ook weer over die zieke persoon. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt voor zieke betekent hopeloos ziek zijn, wegkwijnen, zelfs stervende zijn. De MBG vertaalt het met lijder, iemand die dus echt te lijden heeft. Nou, dan gaat het niet om een griepje, dat begrijpt u. Nee, dan gaat het hier om iemand die echt lijdt. een lichamelijk of een psychisch probleem, waardoor hij niet goed kan functioneren. Maar het is niet zo dat je eerst dood en doodziek moet zijn voordat je je kunt laten zalven. Elke gelovige die ernstig hinder ondervindt van een bepaalde kwaal, zowel lichamelijk als psychisch, kan de oudsten bij zich roepen om zich te laten zalven. Ik noem maar een voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand die lijdt aan zware astma-aanvallen. Of iemand die chronische slaapproblemen heeft, waardoor hij gewoon niet goed kan functioneren. Dat hem echt hindert in zijn functioneren. Of iemand met hartproblemen. Of iemand die blokkades ervaart in zijn leven. En die maar niet kan ontdekken wat die blokkades zijn. Maar daardoor niet goed functioneert. Jacobus draagt zo iemand op om de oudsten bij zich te roepen. Het zijn de oudsten namelijk die zalven. Het is dus beslist niet zo dat, zoals je wel eens ziet, dat er iemand een flesje olie in zijn zak heeft en zo links en rechts wel even wat mensen zal zalven. Nee, zo staat het niet in de schrift. Er staat hier dat de zieke de oudsten bij zich behoort te roepen. En dat is heel wat anders dan, joh, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Je weet het maar nooit, misschien helpt het wel. Nee, dan is het een hele bewuste vraag naar de oudsten toe. En als die oudsten dan komen, wat moeten ze dan doen? Vers 14. Laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. De oudsten moeten voor hem bidden of, zoals het in de MBG staat, over hem een gebed uitspreken. Eigenlijk is dat een mooiere vertaling, omdat je de persoon naar de Heer toe brengt. Je richt je op de Heer. En de oudsten bidden niet alleen, maar zalven hem ook met olie in de naam van de Heer. Niet in eigen naam, maar in Gods naam. Zalven met olie. Zalven met olie werd heel vaak toegepast om wonden te verzachten of te genezen. Denk bijvoorbeeld maar aan de barmhartige Samaritaan. Die verbond de wonden van die gewonden aan de kant van de weg en goot er olie over. Maar het is hier niet bedoeld als geneesmiddel. Het is hier bedoeld als symbolische handeling. In de Bijbel is olie een symbool, een teken dat verwijst naar de Heilige Geest. In het Oude Testament werden koningen en priesters gezalfd. Denk maar aan David, die door Samuel gezalfd werd tot koning. Daar stond in het Oude Testament olie symbolisch voor het teken van toewijding en van heiliging. Maar ook voor het apart gezet worden voor een bepaalde dienst of een opdracht. Hier in Jacobus 5 is de zalving niet een aparte handeling, maar versterkt het gebed. Door de zalving wordt de mens opnieuw in Gods dienst gesteld. Het gaat er niet alleen om dat de zieke genezen wordt, maar vooral dat hij weer voor God mag functioneren. Zodat hij hem kan dienen en hem de eer geven dat God weer verheerlijkt wordt. Want lieve mensen, zalving heeft altijd een geestelijk doel. Om de Heer te dienen met je hele leven. Bij vernieuwing of voor het eerst. Het is immers een handeling, een symbool van toewijding en heiliging, van reiniging. Reiniging onder de kracht van de Heilige Geest. Ik bedoel, de oudsten bidden voor de zieken, maar het is Gods Geest die de uitwerking doet. De oudsten brengen de zieken heel dicht bij de troon van God, maar het is God die werkelijk weet wat er nodig is. In de naam van de Heer, staat er. Nou, reken dan maar. Reken dan maar dat die oudsten zuiver en rein voor God willen staan. En hoe zouden ze anders God kunnen naderen? Zij moeten immers rekenschap afleggen over uw zielen. Ik heb wel eens de neiging gehad om tijdens de zalving mijn schoenen uit te doen. Omdat ik het gevoel had dat ik op heilige grond kwam. Op heilige grond. Vers 15. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. In vers 15 staan drie beloftes die het gevolg zijn van gebed en de zalving door de oudsten. Drie beloftes. Ten eerste, het gelovige gebed zal de zieke behouden. Ten tweede, de Heere zal hem weer oprichten. En ten derde, als hij zonde heeft gedaan, zullen die hem worden vergeven. Laten we gewoon eens door elk van die beloftes heen gaan. De eerste belofte, het gelovige gebed zal de zieke behouden. Het gelovige gebed. Wie bidt er eigenlijk? Wie bidt er tijdens de zalving? Roep eens wat. De oudsten, ja. Dus het is het gelovige gebed van de oudsten, niet van de zieken. Dus het is niet een kwestie van dat je te veel of te weinig, nou te veel kan het niet, maar te weinig geloof zou hebben als een zieke. Nee, het is het gebed van de oudsten die de zieke zal behouden. Wat zal de zieke behouden? Het gelovige gebed. Dus niet de olie. Het gelovige gebed zal de zieke behouden. Wat wordt eigenlijk bedoeld met behouden? Zoals de herziene Statenvertaling dat omschrijft. Redden, zegt de NBV, of gezond maken, zegt de NBG. Nou, wat is het nou? Is het nou gezond maken? Of is het nou behouden of redden? Dat is toch wel aardig om even te weten, lijkt mij. Nou, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, betekent inderdaad letterlijk redden, behouden of verlossen. Het kan in die zin dus inderdaad een geestelijke genezing betekenen. Maar ook verlossing, genezing van een ziekte. Dat was de eerste belofte. Dan de tweede belofte. En de Heere zal hem weer oprichten. Dat woordje oprichten, dat komt vaker voor in de Bijbel. Het Griekse woord wat hier gebruikt is. Bijvoorbeeld in Marcus 2 vers 11, waar de Heer Jezus tegen die verlamde zegt, sta op, pak uw matras en ga naar huis. Of de Heer Jezus die opstaat uit het graf, daar wordt ook dat woordje oprichten gebruikt. Met oprichten wordt dus bedoeld op laten staan of op gaan staan. Als God de mens opricht, kan het op verschillende manieren gebeuren. Met oprichten kan de genezing of de stilstand van een kwaal bedoeld worden. Maar met oprichten kan ook betekenen dat God ons de geestelijke kracht geeft of de vrede om die ziekte te dragen. Of de moed om te sterven. Dat kan ook een vorm van oprichten zijn. De werkwoordsvorm waarin dit staat, is een aantonende vorm. Dat wil zeggen, het zal werkelijk plaatsvinden. Het zal werkelijk plaatsvinden. En het is ook zo. Dat is ook zo. Er gebeurt werkelijk iets. 15 jaar geleden waren de oudsten tijdens het zalven met mij voor lichamelijke genezing. Maar God gaf in al zijn wijsheid eerst geestelijke heelheid. Want hij wist wel, hij moet eerst geestelijk weer opgericht, weer hersteld worden. En daardoorheen kwam lichamelijk herstel. Zo zijn er ook voorbeelden van anderen die wij als oudsten mochten zalven. Mensen die ernstig ziek waren en gezalfd werden. En zij ontvingen stervensgenade. Stervensgenade. Die pas vanaf dat moment hun dierbaren los konden laten. En toen diepe vrede kregen om naar de Heer te gaan. Er zijn ook voorbeelden van mensen die werkelijk genezen zijn van hun lichamelijke kwaal of de gevolgen daarvan. Oké, dat was de tweede belofte. Dan de derde belofte in vers 15. Als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat worden vergeven. Als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat worden vergeven. Je hoort wel eens dat mensen zeggen van ja, maar er is zeker een zonde in jouw leven. Oeh, dat is zo gevaarlijk. Hier staat als hij zonde gedaan heeft. En dat woord als geeft aan dat de ziekte niet per se het gevolg hoeft te zijn van een zonde. Er hoeft geen verband tussen de ziekte en de zonde te zijn, maar het zou wel kunnen. En als dat zo is, ja, dan moet die zonde eerst opgeruimd worden. Want God wil niet dat die zonde tussen hem en jou instaat. Daar kun je niet over onderhandelen of denken van nou, hij verhoort mij toch wel, hij geneest mij toch wel. Nee, dat kan niet. En daarom belooft hij, ik zal je vergeven als jij je zonde belijdt. Vers 16. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. In de MBG staat de tekst die we misschien wat vertrouwder in de oren klinken. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Als je elkaar je overtredingen, je zonden beleidt, dan is de vraag, wie is die elkaar? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, er zijn hier als het ware twee partijen te noemen. Ten eerste natuurlijk de zieke. Hij moet recht staan tegenover God en zijn naaste. En vaak helpt het als je tegenover iemand, een oudste bijvoorbeeld in dit geval, je zonde maar gewoon hardop vertelt. Alleen dat al kan zo reinigend en helend werken. Gewoon opruiming houden. Alle blokkades weg voordat je dicht bij God komt. Het lijkt wel alsof God hier zegt van joh, zet nou maar gewoon je schaamte en je trots opzij. Want het is zo goed voor je. Het is zo goed voor je. Doe het maar gewoon. Het kan zo genezend voor je zijn. En je kunt een oudste vertrouwen. En dan kun je samen naar de Heer gaan. Dan kun je samen naar de Heer gaan. Vaak gebeurt dat gesprek vaak in een voorbereidend gesprek. Voorbereidend op de zalving. Gezien alle kwetsbaarheid en vertrouwelijkheid. Maar er is nog een partij die met elkaar bedoeld wordt. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar. Dat zijn de oudsten zelf. Dat zijn de oudsten zelf, want ook zij moeten hun zonde belijden. De oudsten moeten rein tegenover de Heer staan. Willen zij met volmacht van God het gebed uitspreken en kunnen zalven. Ik bedoel, het zal me toch niet gebeuren, hè? Dat door mijn onbeleden zonde ik iemand mag zalven waar vervolgens niks gebeurt. Daar ligt een zware verantwoordelijkheid bij de oudsten wat dat betreft. En het is ook daarom dat wij elkaar als oudsten altijd eerst bevragen voordat we daadwerkelijk overgaan tot de zalving. En ja, dan komt het ook wel eens voor dat iemand zegt van nou, ik zalf nu even niet mee. Dat kan en dat hindert niets. Dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om eerlijk te zijn naar elkaar. Dus je hebt aan de ene kant de zieke en aan de andere kant de oudsten. Maar er is nog een partij. Er is nog een partij. En dat is de gemeente. Dat bent u. Als er ernstige zonde in de gemeente is, als er onderlinge strijd en ruzie is, ja, hoe kan dan de Heer van de gemeente zijn zegen in die gemeente geven? Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om ziekenzalving. Het is ook daarom dat wij het fijn vinden om in de dienst ook af te kondigen als er iemand gezalfd wordt. Als tenminste die persoon daar toestemming voor geeft. Zodat u ervoor kunt bidden en ook uzelf kunt onderzoeken. Om te zien of er blokkades zijn. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. In de MBG staat genezing ontvangt. Ook hier weer, schuldbelijdenis en herstel horen heel duidelijk bij elkaar. Schuldbelijdenis gaat vooraf aan geestelijke of lichamelijke heling. En dan die prachtige woorden. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Wie is een rechtvaardige? Wie is een rechtvaardige? Iemand die recht voor God staat. Wanneer kan iemand recht voor God staan? Als hij gerechtvaardigd wordt door het bloed van Jezus Christus. Iemand wiens zonde niet meer aangerekend wordt. Iemand die ernaar verlangt om God te gehoorzamen. Om te doen wat er in het woord staat. Die ernaar verlangt om Gods wil te doen. Moet je daar een supergelovige voor zijn? Een superchristen? Nee hoor. Nee, zegt Jacobus, dat hoeft helemaal niet. Kijk maar naar Elia. Elia die was net zo gewoon als wij. En door zijn gebed gebeurden er wonderen. Omwille van de tijd ga ik daar niet verder op in. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Tot zover de studie over de ziekenzalving. En voordat ik het heel praktisch ga maken, wil ik graag op dit moment weer een moment stil zijn. Om ons weer op de Heer te richten. Vader, we zijn als het ware met de ziekenzalving op heilige grond gekomen. En we hebben even mogen proeven van de mysteries van een leven met u. Heer, u zegt in Jesaja 55, mijn gedachten zijn veel hoger dan uw gedachten. En mijn wegen ook. Ze zijn veel hoger dan uw wegen. Met andere woorden, ik weet wat goed voor je is. Ook al begrijp je niet alles. Vertrouw mij maar. En straks, als geloven overgaat in aanschouwen, dan zullen we weten. Dan mogen wij ten volle kennen. Heilige Geest, leid ons maar, Heer, door uw woord. Kom, Heer, met uw kracht en kom diep in ons hart. Amen. Amen. Nou, ik ga het nou gewoon even heel praktisch maken allemaal. Gewoon wat vragen stellen die ons allemaal kan bezighouden en ook wat ervaringen met u delen. Want ja, wat moet je nu, hè? Moet je nou naar een dokter gaan of niet? Moet je je juist laten zalven? En als je naar een dokter gaat, is dat dan een daad van ongeloof? Dat je als je niet laat zalven? Of misschien heel laat laat zalven, omdat de behandeling van de dokter niet aanslaat? Nee. Want weet u, dat zijn geen twee tegenstrijdige dingen. Het een sluit het ander niet uit. Want als wij naar een dokter gaan, dan bidden wij toch ook of de dokter de Heer de dokter wijsheid wil geven en de handen wil zegenen van de artsen. Dat gaat toch ook samen? God geeft soms rechtstreeks genezing, zonder tussenkomst van een arts. En soms gebruikt hij daar artsen voor of medicijnen. Zo mag je ook de ziekenzalving aanvragen terwijl je naar een arts gaat. Moet je eerst heel ziek zijn voordat je de zalving aan mag vragen? Nee hoor. Als jij niet meer goed kunt functioneren, doordat je, ik zeg maar wat, zware slaapproblemen hebt of heftige migraine hebt, dan is dat weliswaar niet levensbedreigend, maar je kan er niet meer door functioneren. Het beïnvloedt wel je hele leven. Als je een griepje hebt, dan neem je maar een aspirintje. Dat is duidelijk. Maar dat verschil, dat voelt u ook wel aan. Geneest iedereen overal van als hij of zij gezalfd wordt? Het eerlijke antwoord is nee. Niet iedereen geneest overal van als hij gezalfd wordt. De ziekenzalving is niet een formule die, als je de formule maar uitspreekt, je altijd genezen wordt. Dat zou betekenen dat God in een formule te vatten is. En dat is natuurlijk niet zo. God blijft soeverein. Maar ik weet wel dit. Ik weet wel dit. Wij mogen staan op Gods belofte. Want er gebeurt altijd wat. Er gebeurt altijd wat. Want de zalving is een hele bijzondere gebeurtenis. Oh ja? Waarom dan? Waarom is dat zo'n bijzondere gebeurtenis? Nou, weet u? Elke keer als wij iemand mogen zalven, dan brengen wij die persoon heel dicht bij de Heer. Heel dicht bij de Heer. Als het ware in het heilige der heiligen. En als je iemand heel dicht bij de Heer brengt, dan gebeurt er altijd wat. Er gebeurt altijd wat. Zoals die vier mannen die hun verlamde vriend op een matras bij de Heer brachten. Zo brengt de oudste, de zieke, ook heel dicht bij God. Het kan heel goed zijn dat die zieke zich dan helemaal niet meer druk maakt over zijn ziekte. Maar God vol blijdschap kan aanbidden voor zijn liefde, voor zijn goedheid. Soms worden mensen genezen. Soms worden mensen niet genezen zoals wij dat verwachten. Ik weet van verschillende mensen die we mochten zalven die niet genezen zijn. Maar die ondanks dat ze niet genezen werden, niet boos waren op God. Mensen die de zalving als heel bijzonder hebben ervaren, want hun opstandigheid was veranderd in diepe vrede. Zo mochten we bijvoorbeeld iemand zalven die tijdens de zalving de Heer Jezus zag. Ze is tot nu toe niet genezen van haar ziekte, maar ze heeft wel rust gekregen en vrede. Soms is er geen onmiddellijke verbetering, maar duurt dat even. Maar je hoort dan vaak, vanaf het moment dat ik gezalfd ben, is er verandering opgetreden. Is er echt verandering opgetreden en gaat het steeds beter? En sloegen medicijnen opeens wel aan? Of hoefde ik, in overleg met de dokter natuurlijk, die medicijnen niet meer te gebruiken? Er zijn ook mensen die wel genezen zijn, maar die daar niet over kunnen praten, omdat het zo persoonlijk is. En zij ervaren de aanraking, de nabijheid en de intimiteit met God, als ze zo persoonlijk, zo, ja, intiem, dat is het beste woord. Zo kostbaar, dat ze er niet over kunnen praten. Zo was het met mij ook destijds. Soms krijgen mensen stervensgenade. Soms krijgen mensen diepe vrede in hun hart en worden ze boven de omstandigheden uitgeteld. Soms krijgen mensen geestelijke genezing. En krijgt de persoon als het ware een innerlijke reiniging en daardoor kracht om door te gaan. Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt, weet u wel. Wat leren we hier nu van? Wat leren we hier nu van? Nou, we leren hier in ieder geval van dat wij God niet hoeven te vertellen wat hij moet doen en hoe hij dat moet doen. Want God weet precies wat hij doet. Dat wil ik geloven. Dat is mijn gelovig gebed. Onze opdracht is om die zieken heel dicht bij God te brengen. Dat is onze opdracht. En soms dan weten we niet wat we moeten bidden. Of dan bidden we het een en dan is misschien het andere nodig. Soms maakt God dat ook tijdens het zalven duidelijk. Dan krijgt een van de oudsten een woord of een inzicht of een beeld. En dan delen we dat maar gewoon. En dan vertellen we dat maar gewoon. Dat spreken we dan maar gewoon uit. Want God zij dank, als wij gehoorzaam zijn, Dan zal Gods geest voor ons bidden. Die weet precies wat we nodig hebben. Hoe gaat het nou in zijn werk, zo'n zalving? Nou, iemand die vraagt de zalving aan op basis van Jacobus 5. En vaak is er dan een voorbereidend gesprek trouwens. U heeft gemerkt dat het initiatief van de zieke uit moet gaan, hè? De zieke moet de ziekenzalving aanvragen. De zieke moet de oudste bij zich roepen, staat er. Het initiatief gaat van de zieke uit. Dus het is niet zo dat u straks bij de deur allemaal even gezalfd wordt. Zo werkt dat niet. Nee, de zieke moet het initiatief nemen. Blijkbaar moet je als zieke, ja, eerst op de knieën. Voordat je zover bent. Dan komt een van de oudsten, die komt langs en dan spreken we Jacobus 5 door. We bespreken dat met elkaar en we bidden met elkaar. En als er zonden te beleiden zijn, dan bespreken we dat ook met elkaar. Het is goed om zoiets heel zuiver te houden en gewoon maar heel kwetsbaar tegen elkaar te zijn. En dan nemen we een periode van een aantal dagen waarin zowel de zieken als de oudsten zich zelf gaan onderzoeken. En de vrijmoedigheid krijgen om te zalven. Of niet? En als het dan zover is, dan komen we met de oudsten of sommige oudsten bij de zieken. En dan drinken we eerst een kop koffie en we lezen een gedeelte met elkaar en we bidden met elkaar. En dan is er nog een stukje verootmoediging. En de oudsten bevragen elkaar dan ook of ze de vrijmoedigheid hebben om te zalven tot op het laatste moment. Het is zo belangrijk om daar zuiver in te staan. Ja, en dan gaan we om je heen staan. Dan zetten we die persoon op een stevige stoel en dan gaan we daar met z'n allen omheen staan. En dan hebben we een flesje olie. Nou, dit is mijn flesje. Andere oudsten hebben een ander flesje. Dit is geen wonderolie. Dit is ook niet hele dure, speciaal geïmporteerde olie. Nee, dit is gewoon olijfolie bij de Aldi vandaan. Want het gaat namelijk niet om de olie, hè? Hadden we met elkaar gelezen. En dan nemen we een beetje op de handen en dan maken we een kruisje op het voorhoofd. Tenminste, dat doen sommige oudsten en anderen die wrijven gewoon een beetje, dat kan ook. En we leggen je de handen op en we gaan bidden. We gaan de Heer vragen of hij inzicht wilt geven en of hij genezing wil geven. En hoe, dat weet God wel, dat hoeven we hem niet te vertellen. En soms is er een oudste die opeens een beeld heeft en dat dan maar gewoon deelt, zoals ik zei. En ja, als we dan allemaal gebeden hebben en we hebben de zieken ook gevraagd om te danken voor datgene wat God gaat doen, want God gaat wat doen. En we gaan daarna weer zitten, is het vaak stil. Dat is vaak een heel indrukwekkend moment. Dan zijn we onder de indruk van wat er gebeurd is. Omdat we heel dicht bij God geweest zijn. Nou, en daarna gaan we weg. Dan hebben we ook geen lang gesprek meer. Het hoeft niet. En het doet alleen maar af. Die persoon die gezalfd is, is heerlijk bij de Heer gebracht. En een dag of wat later hebben we altijd even contact. Hoe is het nou met je? Hoe gaat het nou met je? Hoe heb je het ervaren? Vol verwachting kijken we uit wat God gaat doen. En soms is er onmiddellijk iets en soms duurt het even. Maar er gebeurt altijd wat. En dat mogen we ook gaan horen van twee mensen die ook gezalfd zijn. En die ik gevraagd heb of ze iets willen vertellen daarover. In alle kwetsbaarheid, want het is jouw persoonlijk verhaal. Daar kan een ander niets van afdoen. Het is jouw persoonlijk verhaal. Het is wat jij ervaren hebt op het moment dat je dicht bij God gebracht bent. Ik heb Harriet gevraagd, Harriet Kramer en Kees van der Bijl, of die iets willen vertellen. Harriet, zou jij eens willen?
Ik wil u graag iets vertellen van mijn ervaring met zalving. Tijdens de bevalling van onze zoontjes heb ik bekkeninstabiliteit opgelopen en is mijn staartbeen verzet. Dat is nu bijna 3 jaar geleden. Zitten, staan of lopen, eigenlijk alles deed pijn. Constant moest ik rekening houden met iedere beweging en afwegen wat mijn lichaam wel of niet kon. Vanaf het begin had ik me echter voorgenomen om mijn klachten los te zien van de rest van wie ik ben. Als het niet zo goed ging en iemand vroeg me hoe het ging, zei ik vaak, met het onderstel is dat minder, maar met de rest gaat het goed. Want ondanks de klachten was ik ook heel blij. Want met de geboorte van de jongens was er immers ook een moeder geboren. En deze moeder was heel, heel dankbaar voor 2 kerngezonde jongens. En ik vertel dit omdat ik weet dat er vaak voor mij is gebeden. Ook door gemeenteleden. En ik heb gemerkt dat bidden helpt. Ik geloof dat God helpt en voorziet. Al is het misschien niet altijd op de manier zoals we willen. Maar hij heeft mij geholpen om een dankbaar mens te blijven. En op de momenten dat ik het hardste nodig had, kwam er hulp. Altijd was daar Geert, mijn moeder, of een zus, een schoonzus of een vriendin. Er was altijd wel iemand om te helpen als het even niet ging. In dit voorjaar kwamen Ibo en Tineke op bezoek en kwam het onderwerp ziekenzalving ter sprake. Eigenlijk heb ik daar geen moment over nagedacht, want het is een Bijbelse opdracht. Op 11 juni ben ik gezalfd door de broeders Ibo Vijver, Kees van der Bijl en mijn vader. Het was een prachtige avond waarin we nogmaals bij de betekenis van de zalving hebben stilgestaan, maar ook waar ook ruimte was om te bespreken hoe ik met mijn verwachting mocht omgaan. Want dat vond ik het meest lastige. Wie twijfelt gelijkt op een der golvende zee, staat er in Jacobus. Al gaat het hier in Jacobus over bidden om wijsheid en niet om genezing. Deze tekst heeft mij wel heel erg bezig gehouden. Want geloof en twijfel staan immers recht tegenover elkaar. En als mens wil je jezelf ook wat behoeden voor een enorme teleurstelling als je niet ineens geneest. De neiging bestond bij mij om het wel te ondergaan, maar om toch nog wat achter te houden. Maar als je in de Bijbel leest dat God mensen geneest, dan staat er heel vaak bij, uw geloof heeft u behouden. En je leest ook dat Jezus zegt, je zonden zijn vergeven. Hij vraagt allereerst geloof en geloof vraagt om overgave. Daar past twijfel niet bij. Ik heb in die weken daarna heel veel gehad aan de opmerking van broeder van der Bijl. Die zei dat ik misschien de eerste week wel heel veel last kon hebben. En dat het daarna ook wel kon opknappen. Dat gaf mij wat lucht en ontspanning. Want hij had gelijk. Die eerste week ging het helemaal niet goed. Maar ik dacht steeds terug aan de zalving en aan de woorden dat God mij zou behouden. Ik heb bewust al mijn twijfel, mijn mitsen en maren losgelaten. En heb steeds uitgezien naar meer. Geert en ik hebben dat de eerste week heel vaak tegen elkaar gezegd. Wat er gebeurt, dat weten we niet, maar wij zien uit. God kan je in een oogwenk genezen en soms gebeurt het niet. En soms gebeurt het langzaam. En ik merk dat God mij geneest in een proces. Ik heb God gebeden dat ik graag weer naar functioneren, dat ik wil naar behoren weer wil functioneren op alle terreinen van mijn leven. En ook wilde ik mij graag weer nuttig maken in de gemeente. Daarom heb ik ook gebeden. En als ik nu achterom kijk, dan zie ik waar ik vandaan gekomen ben. En dan zie ik een duidelijk verschil. Eerst was het overleven en voor mijn gevoel ben ik nu een grens overgegaan naar leven. En inmiddels hebben wij ook beide weer een taak op ons kunnen nemen in de gemeente. Er is echt weer ruimte gekomen voor dingen buiten ons eigen gezin. Ik ben niet voor 100% genezen en ik moet nog steeds rekening houden met een lijf dat soms niet wil. Maar u raadt mijn motto waarschijnlijk al. Ik wil geloven en blijft dus nog steeds uitzien. Eén belofte heb ik tijdens de salving uitgesproken en dat was dat als ik genezen zou worden, ik dat voor de gemeente zou vertellen. Ibo wist dat niet, maar toen hij mij belde en mij vroeg of ik iets zou willen vertellen over de zalving, kwam alles bij elkaar en kan ik mijn belofte aan God nu inlossen. Want ik kan echt concluderen dat God het gelovige gebed van de broeders heeft gehoord en verhoord en dat het steeds beter met me gaat. De zalving is voor mij een hele mooie ervaring geweest. Zalving is wat mij betreft niet een van de vele opties in een medische zoektocht, maar het is een uitnodiging van God die altijd open staat. En als ik naar mijzelf kijk, heb ik het te lang uitgesteld. Misschien in de veronderstelling dat ik eerst nog even wat anders moest proberen. Achteraf heb ik er spijt van, want we mogen meteen bij God komen als er iets is. Ik kan dus alleen maar zeggen, als u ziek bent, worstel niet te lang, maar neem Gods uitnodiging aan en laat u zalven. God heeft u lief.
Dankjewel.
Eigenlijk hoef ik alleen maar amen te zeggen en dan had ik weer kunnen gaan zitten. Want eigenlijk, het verhaal is eigenlijk ook mijn verhaal. Dat Ibo onder de preek geëmotioneerd was, kan ik me zo goed voorstellen. Want als je spreekt over ziekenzalving, dan raak je eigenlijk geëmotioneerd. Omdat je eigenlijk op heilige grond staat. Ik wil u iets van mijn ervaringen vertellen. Hij was een kundig automonteur. Ieder probleem onder de motorkap wist hij op te lossen. Als zijn collega's vragen hadden betreffende de techniek, dan wist hij feilloos het bevrijdende antwoord. Tot het moment waarop hij zelf eens met motorpech aan de kant van de weg stond. Hij dook onder de motorkap, trok kabels los, verwisselde snoeren, goochelde met de dopsleutel, maar hoe hij ook worstelde, dit probleem was hem te groot. Zijn vrouw draaide het raampje van het portier naar beneden en riep: Jaap, bel de wegenwacht. Hij mompelde echter: ik er zelf. En hij dook weer achter de motorkap. Nadat zijn vrouw bij herhaling tevergeefs had geprobeerd de auto te starten, riep ze door het geopende raam van het portier: soms hoogmoedig, Jaap. Hij schoot omhoog, stootte zijn hoofd tegen de motorkap, kreeg een kleur en zei: je hebt gelijk, bel de wegenwacht maar. Waarom dit verhaal? Omdat dit mijn geschiedenis had kunnen zijn. Een paar jaar geleden stond ik, wat mijn gezondheid betreft, geparkeerd aan de rand van het leven. 5 dia's, een hartinfarct, 6 omleidingen en een herseninfarct. En na een zware hartoperatie leek alles weer goed te gaan, ondanks het feit dat de chirurg had gezegd dat hij me niet beter had kunnen maken, maar enkel had kunnen oplappen. 2 jaar geleden lag ik met een dreigend infarct weer op de intensive care. Vorig jaar kon ik nog maar kleine eindjes lopen en fietsen ging ook bijna niet meer. En wat mij het meest zeer deed, het preken moest ik opgeven. De cardioloog gaf me de mededeling mee naar huis dat mijn vaatstelsel dermate zwak was dat ik verder uitbehandeld was. Als u een hartstilstand krijgt, vroeg hij nog bij de deur, moeten we u dan nog reanimeren? En toen riep Anneke, mijn vrouw, als het ware door het portierraam van mijn leven, zou je geen ziekenzalving aanvragen? En ik mompelde in mezelf, ik er zelf. Ik had immers zelf zoveel mensen gezalfd. Zoveel studies gegeven over het onderwerp ziekenzalving. Zoveel boeken over dit onderwerp gelezen. Ik er zelf. Toen opende Anneke als het ware weer het portiersraam in mijn leven en opperde: Kees, soms hoogmoedig. Ik kreeg een kleur en zei: je hebt gelijk, ik bel de oudsten. Zo werd ik een aantal maanden geleden als degene die dikwijls zelf zalfde, de gezalfde. En degene die vaak zelf de handen oplegde, de gezegende. En een intense vrede doorstroomde die avond door mijn ziel. En u vraagt naar het resultaat. De eerste week na de salving, oh, die lijken zo precies hetzelfde op wat u net gehoord hebt. De eerste week na de salving leken de gezondheidsproblemen enkel maar toe te nemen. En daarna ging het, godzijdank, bergopwaarts. Heb ik nu een nieuw vaatstelsel? Geen hartritmestoornissen meer? Geen beperkingen meer als gevolg van het herseninfarct? Nee, waarschijnlijk niets van dat alles. Nee, u hoort vanmorgen geen successtory. Maar genezen ben ik. Ja, genezen ben ik. Namelijk van dat stukje hoogmoed. En wonder boven wonder, tegen alle logica in, kan ik weer uren wandelen, zoals gisteren in de bossen van Gaasterland. Kan ik lange fietstochten maken, heb geen of nauwelijks hartklachten meer, slik minder medicatie, geef weer enthousiast bijbelstudies en maak deel uit van een taakgroepzending. En preken? Ik droom er weer van. Toen ik de eerste keer in het ziekenhuis lag, kreeg ik vlak voor de hartoperatie een tekst van de Heer, een tekst die door 3 mensen afzonderlijk is bevestigd. Namelijk Psalm 118, vers 17 en 18. En daar staat: ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de daden des Heren vertellen. De Heere heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. En daar houd ik me aan vast. Geprezen zij die God. Amen.
Vader, als ik zo wil bedanken, Heere, voor wat u in het leven van Kees en van Harriet gedaan heeft, Heer, dan schieten woorden tekort. Dan lijkt elk woord zo goedkoop, Heer. Maar u ziet in ons hart. En u weet, Heer, wat we ermee bedoelen. Heer, u bent almachtig. U bent alomtegenwoordig, alomvattend, alwetend. U bent zo groot, Heer. U bent zo almachtig. U bent de Alfa en Omega. U bent er altijd geweest, u zult er altijd zijn, u zult er altijd blijven. U bent eeuwig. En als dat zo is, en dat is zo, aan wie kunnen we ons dan beter toevertrouwen dan aan u? Aan u. Heer, ik wil u loven en prijzen. Ik wil u aanbidden, Heer, met mijn hele leven en met alles wat ik doe. Want u bent het zo waard. U bent het zo waard. Vader, ik wil u vragen of u met uw Heilige Geest datgene wat we vanmorgen gehoord hebben wilt uitwerken in onze harten. Alleen al door het praten over de ziekenzalving zijn we al een stuk dichter naar u toegekomen. Zijn we als het ware ook in uw intimiteit gekomen. En dat alleen al is zo helend, zo heilzaam. Heer, leer ons steeds om te bidden naar uw wil, Heer. Niet onze wil, maar uw wil geschieden, Heer. Want we vertrouwen u. Ook al snappen we het soms niet, Heer, maar dat komt later wel. We vertrouwen u, Heer. En we houden van u. Amen. Amen. En dat gaan we ook zingen. Lied 519, ik vertrouw op u. Staan. Zullen we ons oprichten, zoals er dan mag staan, voor de zegen. In geloof mogen wij genezing verwachten. De Heer Jezus zei tegen de verlamde staup. Nou had die verlamde kunnen zeggen van, oh, maar dat kan ik toch helemaal niet. Maar dat deed hij niet. Want in plaats daarvan ging hij direct staan en wandelde. Laten wij ook in geloof gaan staan en wandelen. En als iemand van u naar vanmorgen wilt praten, kom dan straks of bel, of maar kom in actie. We willen met alle liefde met u erover praten. Lieve gemeente, dierbare gemeente, ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij met u, zij met ons, zij met ons allen. Totdat hij komt. Geprezen zij Koning Jezus. Amen. Amen. Amen.